Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 86e psalm en daarvan het tweede vers. Wie toch is als gij weldadig? 86, het tweede vers. Gemeente, uit Gods woord lezen we vanavond het 9e hoofdstuk van het boek Daniël. Daarvan de eerste 19 versen. Daniël 9, de versen 1 tot en met 19. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 25. Denk aan het vaderlijk meedogen. 25, derde vers. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaren was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere, mijn God, en deed belijdenis en zeide, och Heere, gij grote en verschrikkelijke God die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden, wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan. En goddelooselijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen. Bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij ze heen gedreven hebt, om hun overtreding waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaders, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En we hebben de stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten door de hand van zijn knechten de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, terwijl het niet geschied is onder de ganse hemel gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen, en wij smeekten het aangezicht van de Heere onze God niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandiglijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt, en hij heeft het over ons gebracht, want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijner stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, die uw volk uit Egypteland gevoerd hebt met een sterke hand, en hebt uw naam gemaakt gelijk hij is te deze dagen, wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, want om onze zonden wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij alle die rondom ons zijn. En nu, o Heere, en nu, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heeren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor, o Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertraag het niet om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd.
Thank you.
doen u belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Voor de derde maal, gemeente, willen we stilstaan vanavond bij vraag en antwoord 117 van onze Heidelbergse catechismus. In dat gedeelte gaat het over het gebed en dan met name over datgene wat tot het ware bidden behoort, of zoals het in vraag 117 staat, wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt. We hebben daar al tweemaal bij stilgestaan, twee van die drie vereisten voor het ware bidden hebben onze aandacht al gehad. Ik lees u het antwoord nog een keer in zijn geheel en dan begrijpt u dat we onze aandacht vanavond met name richten op het derde onderdeel van dit antwoord. Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Getrouwe God, als we vanavond tot u opzien in ons gebed, dan is dat om u ootmoedig te bidden dat gij in ons midden wilt zijn. We zijn samengekomen in uw eigen weg, want zo wilt gij het. Dit is toch ook een van uw inzettingen, dat op de dag des Heren de samenkomsten der gemeente zullen plaatsvinden en dat het evangelie zal worden uitgedragen. We zijn samengekomen in de weg van uw eigen inzettingen, Heren, maar daarmee hebben we geen verdiensten. Daarmee zijn we niet beter dan anderen die de kerkdeur voorbij lopen. We kunnen daar in ieder geval geen grond van maken, van onze trouwe kerkgang en van ons aandachtig luisteren en van onze geïnteresseerdheid en van onze belangstelling voor de dingen van uw woord en van uw dienst. Als die dingen er zijn, dan is dat mooi en dan is daar inderdaad reden tot dankbaarheid, juist in het licht van het feit dat er zoveel zijn die voor uw woord de oren sluiten en voor de kerk en voor de dienst der prediking geen enkele belangstelling tonen. Maar daarmee is onze ziel nog niet gered. Er zal meer moeten zijn, Heren. En juist vanuit het besef dat er meer moet zijn dan dit, willen we uw heilig aangezicht zoeken en u in het gebed ootmoedig bidden of gij zelf in ons midden wilt zijn. Heere, de kerk kan vol zijn, zoals oudtijds de tempel vol kon zijn met tempelgangers. En daar kan ook het evangelie zijn, zoals oudtijds het zichtbare evangelie in het brandend offer altijd in de tempel aanwezig was. Maar als u er niet bent, dan is het allemaal ijdel. En dan zal het ook niks nalaten en geen vruchten dragen. En in dat besef, Heere, zoeken we vanavond om uw zegen, bidden wij om uw genadige en gunstrijke tegenwoordigheid, voor het werk van uw Heilige Geest, de Geest der gebeden, zoals hij genoemd wordt. En juist als de Geest der gebeden hebben we hem zo nodig, als het gaat om het ware bidden. Hoe zullen wij ooit in waarheid bidden? Hoe zullen we ooit zo bidden dat dat bidden van ons Gode aangenaam is? Dan moet er nogal wat gebeuren met ons bidden, Heere. Dan moet dat inhoudelijk nogal veranderen, want van nature is dat er zo niet. Dan moet dat ook wat de vorm betreft mogelijk nog heel wat veranderen, want ook de vorm van ons bidden is niet onbelangrijk. Daarin zal toch ook eerbied en ontzag moeten spreken. Maar hoe zullen we zo bidden dat het u aangenaam is als de Geest ons niet leert bidden? Want hoe zullen we ooit in ons leven zo bidden, of dat nu voor tijdelijke of voor geestelijke zaken is, dat dat gebed door u ook zal worden verhoord? Wij spreken het, Heere, met bedriegelijke lippen. Wij spreken het vanuit een hart dat ook arglistig en boos is. Ook ons bidden, ook dat heilige werk, is met zonde bevlekt en onrein in uw ogen. Zelfs het gebed van degene die van genade hebben leren leven. Wij, zo zegt de apostel, weten niet te bidden gelijk het behoort. En hoe hard dat ook mag klinken, het is toch de werkelijkheid. Paulus zei dat uit eigen ervaring. Hij had het ook geleerd dat hij met zijn bidden geen waardigheid en verdiensten verkreeg. En dat om zijn bidden het nooit zou kunnen. En toch, Heere, en het maakt maar één lettertje verschil, toch staat er in de schrift: op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Gij wilt er toch om gebeden zijn. En als wij dan niet weten te bidden gelijk het behoort, dan is daar toch de Heilige Geest die het aan zondaren leert. En die het ze bekend maakt, die het ze voorzegt. Voorbid en die zelfs, naar het getuigenis van de apostel, zelfs met onuitsprekelijke zuchtingen naar God voor de heiligen bidt. Heere, geef ons dan inderdaad van die geest. En laten wij door het onderwijs ook aan de hand van onze catechismus, en dat is toch ook weer naar de schriften en op de schriften gefundeerd, geef ons datgene wat wij nodig hebben om het niet alleen te weten, maar om het ook in praktijk te mogen brengen. Zo zien wij op tot u, die God van wie we het alles moeten hebben. Heere, doordring ons daarvan, dat we het alles van u moeten hebben. Ook in deze zaken waar het vanavond over gaat. En voorts op alle terreinen van ons leven. Of dat nu over de welstand van onze ziel gaat, of over de welstand van ons lichaam, of dat nu gaat over ons godsdienstig leven, of dat het nu gaat over ons maatschappelijk leven of gezinsleven. Er is geen terrein waarop we iets zelf kunnen presteren en tot stand brengen, ook al denken we in onze waan en onze hoogmoed, dat we zulke wijze en zulke presterende mensen zijn. Heere, doe ons allemaal eens een stapje lager gaan staan. Ja, breng ons helemaal eens aan de onderkant van de ladder die we soms al zo hoog beklommen hebben en waardoor we al zulke hele gedachten van onszelf hebben. Maak ons eens arm. Maak ons eens behoeftig. Schud ons eens leeg. En laten onze handen niet langer vasthouden aan datgene wat toch niet steun kan verlenen. En laten we onze maag niet langer vullen met datgene wat toch niet verzadigen kan. Maar wilt gij ons eens behoeftige, armlastige mensen maken, hongerigen die met goederen vervuld worden, nooddruftigen die door u verschoond worden, ellendigen voor wie gij het land bereidt. Heere, wil ons zo alles schenken wat nodig is en geef ons in spreken en in luisteren de bekwaammakende genade van uw Heilige Geest rijkelijk te ondervinden. En zo bidden wij voor ons zoals we hier zijn, samen met degenen die ook met ons meeluisteren. Denk ook aan hen, heren, die, alhoewel we ze niet zien hier en zij ons niet zien, met wie we toch verbonden zijn en met wie we toch naar hetzelfde evangelie luisteren. Zoek ook hen op, in hun eenzaamheid, de plaats waar ze zich bevinden, in hun zwakheden. En laat het ook hun ervaring zijn, heren, dat gij hen bezoekt. En dat gij uw woord ook in hun leven tot zegen stelt. Denk aan degene die met ons niet begeren samen te komen. En voor wie eigenlijk het leven van beneden, blijkens hun levenswandel, belangrijker is dan het leven dat uit God is. Denk aan hen, heren, die in hun blindheid, in hun duisternis, in hun dwaasheid ook openlijk kiezen voor een eigen weg. O ja, we kunnen ook kerkganger zijn en toch op een eigen weg gaan, dat kan ook. Dan hebben we de schijn nog mee dat we nog in het spoor willen gaan, terwijl ons hart zich verre van u houdt, maar we denken nu een ogenblik speciaal ook aan hen die met hun daden bewijzen dat hun hart ver van u is. En voor wie de weg terug misschien heel moeilijk is. Misschien denken ze er ook nooit aan de weg terug. We bidden van u, Heere, wil ze toch te sterk worden. En wil op een of andere manier, en u hebt duizend manieren tot uw beschikking, u de God die alle dingen bestuurt en werkt naar de raad van uw wil, een klein papiertje waar een tekst op staat, een enkel woord dat zomaar toevallig gesproken wordt. Heren, ach, wat staat u allemaal niet ten dienste, maar wilt u gebruik maken van zo'n middel, zo'n middeltje, om ze nog eens een keer te herinneren aan de belangrijker dingen, aan de dingen die eeuwige waarde hebben, opdat inderdaad ook in hun leven een andere koers mag worden ingezet. Denk aan alle arbeid in uw koninkrijk, heren. Het werk dat gedaan wordt op het zendingsveld, het werk dat gedaan wordt in de evangelisatie, het werk dat gedaan wordt onder Israël. Heren, het is allemaal afhankelijk van uw goddelijke zegen, wil die erover geven. En zo zal het ook gezegend zijn. En zo zal er ook mee door die arbeid uiteindelijk een schare komen die niemand tellen kan. Denk aan degenen die over ons geplaatst zijn en die gij geroepen hebt om ons te regeren. Menselijkerwijs gesproken hebben we niet zoveel verwachting van die mensen. En waarom hebben we zo weinig verwachting van die mensen? Omdat wat er allemaal ook open gaat aan boeken en aan gedrukte stukken en wat er ook allemaal aan rapporten op hun tafel ligt, de Bijbel gesloten blijft en uw goddelijke wetten niet aan bod komen. En niettemin het behaagt u ons toch door hun hand ons te regeren. O God, geef uw zegen en geef dat het gesloten woord weer open mag gaan en dat de vergeten wet en toch weer terug mag keren. Er zijn voorbeelden van, u spreekt ervan in uw woord. Zo was het onder Israël en zo is het her en der in deze geschiedenis, in de geschiedenis van deze wereld toch ook gebeurd, heren. Dat tijden van grote afval en tijden van een afkerigheid van u en van uw wegen, zomaar door de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest gingen veranderen. En dat de mensen naar hun schepper, naar hun maker gingen vragen vanuit een verslagen hart. Heere, dat kunt u toch ook onder ons volk bewerken. Niet dat we daar recht op hebben, maar doe het om uw grote naam te verheerlijken, o God. En wil ons zo uw gunst onverdiend nog bewijzen. Wees met ons. Vergeef ons al onze zonden waarmee wij uw hoogheid hebben geschonden. Bewaar ons ook voor de zonde. En laat de vorst der duisternis niet toe ons enig hinder te doen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 74, vers 2, 10 en 20. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet, en dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang. 2, 10 en 20 van Psalm 74. Gemeente, onze catechismus noemt dus drie dingen waaraan het rechte bidden herkend kan worden. En het eerste is, zo zou je het kunnen samenvatten, de bidder heeft godskennis. Het tweede, de bidder heeft zelfkennis. En als we vanavond over het derde gaan nadenken, dan zou je het kunnen samenvatten met het woord, de dichter, de bidder heeft ook Christuskennis. Tot op zekere hoogte misschien. Maar in ieder geval, hij heeft kennis van Gods genade. En Gods genade is altijd genade in Christus. Anders gezegd, en zo wordt het in onze catechismus ons onder woorden gebracht. Wij moeten in ons bidden gelovig werkzaam zijn. Geloof. Want die tot God komt, en daar heb je al een schriftuurlijk bewijs, Hebreeën 11. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is tergene die hem zoeken. Ik vind dat terug, en zoals we dat de vorige keer ook gedaan hebben, wil ik het vanavond met u ook doen. Ik wil eerst die woorden, die zin, dat laatste deel van antwoord 117 met u wat nauwkeurig gaan lezen, om te zien wat daar staat. En om vervolgens, als we dat gedaan hebben, is na te gaan in hoeverre dit dan ook in de schriften terug te vinden is. Bij het eerste deel hebben we toen Johannes 4 opgeslagen. Het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw, waarin het ook over het bidden, het ware bidden ging, aan bidden in geest en in waarheid. De vorige keer, toen wij het over die zelfkennis hadden en die verootmoediging voor God, toen hebben we gelet op wat we in het boek Ezra vinden. Die man die zich diep voor God verootmoedigde en die ter uren van het avondoffer naar de tempel ging om daar in zijn verootmoediging tot God te bidden en schuld te belijden. En vanavond, en u zult dat dan begrijpen, als we naar de schriftuurlijke fundering van deze passage uit onze catechismus vragen, dan zullen we terechtkomen bij Daniël, bij dat gedeelte waar we vanavond van gehoord hebben toen ons de schriften zijn gelezen. Maar wat ik wilde zeggen, dat is dat er geloof moet zijn als het een waar gebed, een Gode aangenaam gebed zal zijn. En dat vinden we in onze catechismus terug in die enkele woorden ten derde, dat wij deze vaste grond hebben. Als we bidden, dan moeten we grond onder de voeten hebben. Zo zou je het kunnen zeggen. Geen zandgrond overigens, die gaat schuiven, maar een vaste grond. Daar moeten de voeten van de bidder op staan. Want anders, dan is hij gelijk aan die man van wie we in de brief van de apostel Jacobus lezen. U weet, Jacobus spoort ook aan tot gebed. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. De weg van het gebed wordt gewezen. Vraag het maar aan de Heere, de wijsheid die je nodig hebt. En dan wordt van die God gezegd die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En ze zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof. Niet twijfelende. Want die twijfelt is een baar der zee gelijk. Die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Die mens menen niet dat hij iets van de Heere ontvangen zal. Als je als een baar der zee heen en weer geworpen wordt, alsmaar twijfelend, alsmaar wijfelend, alsmaar in onzekerheid verkerend, zonder vaste grond onder je voeten, dan behaagt dat de Heere niet. dan is dat niet een gebed dat hem aangenaam is. En zo'n mens, zo zegt Jacobus, en hij drukt dat nogal sterk uit, zo'n mens menen niet dat hij iets van de Heere ontvangen zal. Vaste grond hebben we dus nodig. Maar waar bestaat die vaste grond dan uit? Is er zo'n vaste grond? Die is er wel, maar die is niet in ons te vinden. En laten we de vergissing niet maken, ook in de praktijk van het leven niet, dat wij de grond voor ons bidden ooit gaan zoeken in wie wij zijn of in wat wij gedaan hebben. En zelfs ook niet in wat wij in de geloofswerkzaamheden en oefeningen hebben meegemaakt. In onze bevindingen dus. Daar kan de vaste grond nooit in liggen. Mag een mens er dan nooit eens op terugkomen op wat hij van de Heere ontvangen heeft? Mag hij uitreddingen en gebedsverhoringen die de Heere hem gegeven heeft dan nooit nog eens een keer in herinnering roepen en in zijn gebed ook de Heere voorhouden? Heere, u hebt toen geholpen en toen op zo'n wonderlijke manier uitkomst gegeven, wilt u het nu doen? Dat mag wel, maar dan zoek je je grond er niet in. Doe je dat, ga je daarop staan, zeg je: Heere, toen hebt u het gedaan, dus nu zult u het weer doen. Dan is een mens bezig om de grond in zichzelf te zoeken. En dat is net zoiets als wanneer de kapitein van een schip het bevel geeft om het anker uit te werpen, maar het in de lading van het schip te gooien, in plaats van buitenboord. Vaste grond ligt niet in ons, maar waar dan in? Kort gezegd, de vaste grond voor het bidden is gelegen in de vaste en waarachtige en betrouwbare beloften Gods. En in wat Hij gezegd heeft. De vaste grond om te bidden, om voor een bidder om op te staan, ligt in wat God gezegd heeft. En laat dat nu duidelijk zijn, gemeente, want dat is een moeilijke les die we niet zo makkelijk leren, die we, ook al stemmen we die toe, in de praktijk toch maar moeilijk in praktijk brengen. Waar ligt de grond, de vaste grond om te geloven dat de Heere naar me luistert? En dat hij mijn gebed hoort. Daarin dat ik zo goed bidden kan? Nee. Daarin dat ik zo nooddruftig ben en dat zo goed onder woorden weet te brengen? Nee. Daarin dat de Heere vroeger ook wel eens uitkomst gegeven heeft? Nee. De vaste grond dat de Heere de hoorder der gebeden is, is gelegen in het feit dat hij gezegd heeft: bid. En gij zult ontvangen. Zoekt. En God zegt het. Gij zult vinden. Klopt. En de Heere zegt het. En u zal worden opengedaan. En zo zijn er zoveel toezeggingen. Zoveel beloften. En om nou echt te bidden, heb je beloften nodig? En die zijn er. Als je er dan maar mee werkzaam bent. En als die beloften, meervoud of die enkele belofte, want het kan de Heere behagen om je werkzaam te maken met een enkele belofte uit de veelheid van de honderden beloften die er zijn. Als je dan maar met beloften, meervoud of enkelvoud, werkzaam mag zijn voor Gods aangezicht. Ik denk aan die episode uit de Christenreis. Wellicht staat die u ook wel voor de geest. Door hun eigen onkundigheid en verkeerdheid en dwaasheid zijn christen en hopende van het rechte pad afgeraakt. Het resultaat was dat ze in het kasteel twijfel terechtkwamen, waar reus wanhoop woonde. En dat zou hun einde zijn geworden. En zo hebben ze het ook beleefd, dat dat hun einde zou worden. Er was geen denken aan ontkoming. Dat zou ondenkbaar zijn, dat reus wanhoop hen gelegenheid zou bieden om te ontsnappen. Vroeg of laat zou hun leven daar eindigen. Totdat Christen zich herinnert dat hij een sleutel in zijn zak heeft. Dat hij er niet eerder aan gedacht heeft. Dat hij zijn dwaasheid, zijn ongelovigheid. Maar op een gegeven moment schiet het hem toch in de gedachte dat hij een sleutel in zijn zak heeft. En die sleutel heet belofte. En als hij hem voor de dag haalt en hem steekt in het slot van dat kasteel waarachter ze gevangen zitten, dan blijkt dat die sleutel op dat slot past. En de deur naar de vrijheid staat open. Dan heb je Bunyan's visie op de vaste grond, de sleutel, de belofte. En wat is nou het wonderlijke met de belofte Gods? Het geloof, het waarachtige geloof, weet altijd wel zo'n belofte te vinden, waar dat geloof mee werkzaam mag zijn. Al ligt die belofte op het eerste gezicht verborgen, en al kun je die belofte op het eerste gezicht helemaal niet vinden, en al zou een ander er helemaal niets in zien, dan weet het waarachtige geloof, en dat is werk van Gods geest, van de geest des geloofs en der gebeden, toch de ogen te openen voor de belofte die daar misschien wel verborgen in het woord van God gelegen is. Dat is een van de eigenschappen van het waarachtige geloof, dat het altijd op zoek is naar woorden Gods. Want je moet het toch uit zijn eigen mond horen. Je kunt toch niet volstaan met wat een ander tegen je zegt. Dat kan best eens een keer wat troost geven. Maar je moet het toch van God zelf weten. Het moet hier toch staan. En je moet het hier toch terugvinden. En terwijl het ongeloof altijd bezig is om zelfs de meest duidelijke beloften in twijfel te trekken, zoals zo'n duidelijke belofte als ik zo pas noemde, klopt en u zal opengedaan worden, bid en gij zult ontvangen. Het ongeloof is bezig om er altijd redeneringen bij op te hangen. En die duidelijke, die klare belofte altijd maar in twijfel te trekken. Bid, ja, maar dan moet je, enfin, en dan komen de tegenwerpingen. En dat geldt alleen maar voor, en dan komen de tegenwerpingen weer. Ongeloof is altijd bezig met datgene wat duidelijk geopenbaard is in twijfel te trekken. En terwijl het ongeloof dat doet, is het waarachtige geloof altijd op zoek naar zo'n, al is het maar een paar millimeter, een stukje grond waarop je staan kunt en waarop je pleiten kunt en waar je houvast aan kan hebben. Ook al ligt dat nog zo verborgen. Een voorbeeld, leest u maar met me mee, dan is dat misschien nog wel duidelijker ook. Matteüs 15. Heb je zo'n voorbeeld van geloof dat op zoek is naar de paar centimeter, de paar vierkante centimeter vaste grond? Vers 21, die bekende geschiedenis van de Canaanese vrouw. Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon en ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Die kwam dus niet uit nieuwsgierigheid naar de Heere Jezus toe, die vrouw. Die kwam niet zomaar. Die kwam met een bezwaard hart. Die kwam met een nood die haar opgebonden was. Ze had thuis dat zieke kind, dat bezeten kind. En nu had ze, hoewel ze een Canaanese, een Canaanitische was, van de Heere Jezus gehoord en van zijn wonderen. En ze had geloof in hem gekregen. Geloof in zijn macht. Geloof in zijn ontferming ook. En ze gaat het huis uit. En ze heeft dat zieke kind een ogenblik aan de buurvrouw, zeg maar, toevertrouwd aan de zorgen van een ander. Om zelf voor haar kind te gaan pleiten bij deze zaligmaker. Heere, ontferm u mijner, want mijn kind is zo ziek en het is niet om aan te zien. Doch hij antwoordde haar niet één woord. Dat begrijp ik niet, zegt u. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen, zegt hij ergens. En hier lezen wij, en hij antwoordde haar niet één woord. Nee, nog niet. Nog niet. Maar het is niet zijn bedoeling om haar naar huis te laten gaan zonder dat ze ooit iets van hem gehoord zal hebben. Hij stelt haar alleen maar op de proef. En daar heeft hij zijn wijze redenen voor. En dat doet hij vaker. En dat doet hij vaker met goede bedoelingen. Nooit met kwade bedoelingen. Het kan hard overkomen als je uit de nood van je ziel roept om ontferming. En als de Heere geen woord terugzegt. Als je gebed onbeantwoord blijft. En als al je roepen ijdelheid lijkt te zijn. Het kan hard overkomen. En als dan de aanvechtingen erbij komen, dan zou je de moed verliezen en dan zou ze in wanhoop naar dat ellendige huis teruggegaan zijn. Om dan maar verder haar dagen te slijten met dat bezeten kind waar ze ook niks voor kon doen. En de discipelen heeft ze ook niet erg mee. Want als zij roept, en kennelijk roept ze niet één keer, maar meer dan één keer, dan worden de discipelen dat geroep van die vrouw zat. En dan zeggen de discipelen tegen de Heere Jezus, zeggende: laat haar van u. Stuur ze weg. Geef ze haar zin. Of zeg zonder meer: ik help u niet. Want ze roept ons na. En niet alle mensen op straat die kijken naar ons. Wat is daar aan de hand? Zo roepen de vrouw achter zo'n groep mannen aan. Maar hij antwoordende zeide: ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dat hoort zij. En eerst zei hij niets, maar nu zegt hij: nee, ik help u niet. Want daar komt het op neer. Zij is niet van de verloren schapen van het huis Israëls. Ze is een heidin. En van afkomst is ze een buitenstaander. Dus het is voor haar niet. Dan heb je niet veel over. Als de Heere nou nog maar een sprankje hoop gegeven had. Als de Heere nou maar gezegd had, wel, in de regel, in principe, ben ik gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar af en toe maak ik wel eens een uitzondering. Dan had ze nog hoop kunnen hebben. Maar zelfs die mogelijkheid wordt haar onthouden. Het is nogal definitief. Voor u, heidin, is het niet. Laat ze het los. Gaat ze naar huis. En zij kwam. En dan moet u zien dat ze voor die tijd achter de Heere Jezus aanliep. Ze roept ons na, zeiden de discipelen. En dan moet u zien dat na dat woord wat ze gehoord heeft, ze nu de vrijmoedigheid neemt om voor de Heer Jezus te komen. Ze kwam. En ze aanbad hem, dat wil zeggen ze valt voor hem neer op de weg. En tegelijkertijd blokkeert ze de weg. Want nou kan hij niet verder. Nou moet hij langs haar heen of over haar heen stappen. Maar ze valt voor hem op de weg neer. En ze roept uit de nood van haar leven. Heere, help mij. Maar dan krijgt ze weer niet veel hoop. Want dan herhaalt de Heer Jezus eigenlijk wat hij al eerder gezegd heeft. Al zegt hij het dan met andere woorden. Hij zegt het nu heel direct tegen haar. Het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. En als je dat zo hoort, dan zeg je, dan gaat de deur toch dicht. Dan kan ze toch beter opstaan en weggaan. Eerst zei hij niets, toen zei hij nee, en nu zegt hij nog nadrukkelijker nee. Wat blijft er dan nog te hopen over? En dan ziet u dat het geloof van deze vrouw waarmee ze gekomen was, het geloof waarmee ze de Heere aangeroepen had, het geloof waarmee ze volgehouden had, het geloof dat haar niet af, dat waardoor ze niet zich liet afwijzen, dat geloof steeds op zoek geweest is naar die paar vierkante centimeter vaste grond. En nou heeft ze het gevonden. Nou heeft ze het gevonden. Waar dan? Diep verborgen zou je zeggen onder het zand van dat afwijzende antwoord van de Heer Jezus. Maar haar geloof heeft in dat zand gegraven. En toen vond ze een stukje grond waar ze op staan kon. Ze zei, ja, Heer, daar hebt u gelijk in. Dat zou ook niet betamelijk zijn om het brood van de kinderen van de bord af te halen en een stuk daarvan aan de honden te geven. Wat voor die kinderen is, is toch voor die kinderen. Maar Heer, dat heb ik ook niet gevraagd. Ik heb u niet gevraagd of u de kinderen tekort wil doen. Laten die kinderen hun deel maar hebben. Hun overvloedig deel. Maar er is voor de kinderen zoveel immers. Dat er ook wel eens een kruimeltje op de grond valt. En dat is het enige wat ik van u vraag. Toen Jezus dat beeld gebruikte, waarmee hij haar ogenschijnlijk afwees en nee tegen haar zei, toen zag ze één keer dat er zo overvloedig voedsel was op de tafel van de kinderen, dat ze de kruimels in haar gedachten op de grond zag vallen en daar waren de hondjes onder de tafel goed mee. En zo heeft haar geloof gezocht naar een vaste grond en ze heeft die gevonden. En Jezus heeft het ook bevestigd toen hij toen tegen haar zei, o vrouw, groot is uw geloof. En al heb je dan maar zo'n klein stukje om op te staan, als de grond maar vast is, als het maar Gods eigen woord is, als het maar uit zijn eigen lippen gegaan is. Al lag het ook bedolven onder stof en onder zand. Maar als het van hem is, dan mag je erop staan. En dan mag je ook weten dat het de Heere aangenaam is. En dat het zekerlijk van hem gehoord en verhoord zal worden. En zo heeft zij verhoring ontvangen, deze heidin. En als de Heere haar, die buitenstaande, die zichzelf ook als zodanig moet erkennen, verhoring geeft. Wat ligt daar dan een onderwijs en een vertroosting in voor de kerk? die ook naar dat kleine stukje vaste grond aan het zoeken is. En die zo graag zou willen dat het antwoord van boven kwam. Maar hoe is die verhoring dan mogelijk? Er wordt in ons antwoord gesproken over dat God dat gebed verhoren wil. Hoe is dat dan mogelijk? Nou, niet vanwege onze verdiensten. Niet vanwege wat wij allemaal gedaan hebben. Maar de catechismus geeft het juiste antwoord. Niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. En u bent intussen toch niet vergeten wat het tweede vereiste was. Want al gaat het nou over een ander onderwerp. U vergeet toch die Ezra niet, hè? En u vergeet toch niet die verootmoediging die de Heere vereist. En u vergeet toch niet de noodzaak van het verbroken hart en de verslagen geest. Want dat wordt door dit derde deel niet ontkend en niet ontkracht. Dat blijft daar ook staan. En dat zie je terugkeren in dat derde stukje. Niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Dus de grond ligt niet in de mens. Hoe kan dat in een onwaardige? Hoe kan dat in iemand die zich in stof en as moet verfoeien? Hoe kan de Heere daar nou iets in vinden waarom je hem genadig zou kunnen zijn? Waar ligt de grond voor de verhoring dan? De catechismus wijst het ons aan om des Heeren Christus wil. En als u dat een klein beetje wilt begrijpen, dan moet u in de geest met me mee naar Golgotha. Naar dat verschrikkelijke uur, toen de Zoon van God aan het vloekhout hing. En toen hij een vloek geworden is. En toen God zijn goddelijk ongenoegen over hem heeft uitgegoten. De zon haar stralen inhield. Duisternis over de aarde trok. En toen de zaligmaker aan het kruis in de benauwdheden van zijn ziel uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen hij het ondervinden moest, wat zijn voorvader David al onder woorden gebracht heeft in de 22e psalm. Gij antwoordt niet. Hij heeft meegemaakt wat die Canaanese vrouw meemaakte. Eén ogenblik maakte ze het mee. Hij antwoordde haar niet één woord. Maar hij heeft het tot in de diepste diepte meegemaakt dat zijn vader hem niet één woord antwoordde. Hoe zijn ziel ook schreide. Hoe de ziel van de Zoon van God ook verlangde naar gemeenschap met zijn vader. Hoe hij die het de vader heeft horen zeggen, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Nu moest ondervinden dat al zijn roepen en geklag geen gehoor vond. En hoe hij het in de pijnlijkste ervaring van heel zijn bestaan op deze aarde moest nazeggen wat zijn vader David gezegd had. Gij antwoordt niet. Gemeente, ik kan dat alleen maar nazeggen omdat de schrift het ons voorzegt. Maar er zijn ten diepste geen woorden om te beschrijven, om weer te geven wat dat voor de Zoon van God betekend heeft. Uitgestoten van voor Gods ogen. En het was zijn vader. Die hij lief had met al de liefde van zijn ziel. En de vader had hem lief met al de liefde van zijn hart. En toch uitgestoten van voor Gods ogen. En toch het voorwerp van Gods gramschap geworden. En toch moest hij nederdalen ter helle. En toch moest hij ondervinden wat de vervloekten in de buitenste duisternis meemaken. Gij antwoordt niet. En daar ligt nu de enige grond waarom God het gebed van een verloren zondaar toch horen kan. Daar is het verdiend. Daar zijn die paar vierkante centimeters, of als het wat ruimer gesteld is, die paar vierkante decimeters, of als het nog wat ruimer gesteld is, die paar vierkante meters verdiend. Die vaste grond waarop je staan kunt. Omdat er voor hem geen grond meer was. En hij moest wegzinken in de buitenste duisternis, terwijl al Gods golven en baren over hem heen gingen. Daar heeft hij het verdiend. Ook het antwoord op het noodgeschrei. Om Christus wil. En laat ons dat dan goed voor de geest staan, gemeente. Dat als wij bidden, als we door de geest leren bidden, dan leert de geest ons ook bidden om Jezus wil. En dan zijn die laatste woorden, of die bijna laatste woorden van ons gebed ook nog maar niet een zinnetje, dat we te pas en te onpas gebruiken. Maar dan spreken we daarmee uit dat dat ook de enige grond is, op grond waarvan God naar me luisteren kan. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. En als het geloof, zoekend naar die vaste grond, vindend dat kleine plekje waar je een ogenblik staan kan, zo de nood voor God mag brengen, zo de schuld aan God mag beleiden, zo op de belofte Gods mag pleiten, dan wordt het ook ervaren, gij hoort het gebed. Want dan ziet de Vader zijn Zoon aan, de Zoon die hij toen niet antwoordde. En om Christus wil komt er dan wel een antwoord. En om Christus wil komt er dan wel rust in de geschokte ziel. En dat vind je nou bijvoorbeeld geïllustreerd in dat hoofdstuk wat we gelezen hebben. In Daniël. Ik kan er maar kort over zijn, gemeente, maar dat geeft ook niet. Daniël heeft in de boeken gelezen. Het boek Jeremia heeft hij gelezen. Jeremia 25. Het 12e vers. En toen hij daarin las, of dat nou gewoon de normale schriftlezing was waar hij aan toe was, of dat dan op een andere manier zijn oog daarop viel, toen is het hem opgevallen dat de Heere daar op die plaats in Jeremia over de ballingschap spreekt en dat de Heere daar tegelijkertijd bij zegt dat die ballingschap 70 jaren zal gaan duren. En Daniël aan het rekenen. 70 jaar. Maar dat is volgend jaar al. Dat is dus bijna voorbij. En God is een waarmaker van zijn woord. Dus volgend jaar dan gaan de gevangenisdeuren open. En dan gaan we terug naar ons eigen land. En wat deed Daniël toen? Is hij toen naar zijn volksgenoten gegaan met die boodschap? Moet je eens luisteren. En hij nam de boekrol van Jeremia mee. Moet je eens luisteren wat hier staat. Wat God gezegd heeft door zijn knecht Jeremia. 70 jaren. En reken maar mee. Dat is dus heel kort binnenkort al. Zullen we niet vast voorbereidingen gaan treffen? Zullen we niet vast allerlei maatregelen gaan nemen? Want God zal toch wel waarmaken wat hij gezegd heeft. Zijn beloften gaan toch in vervulling. God is toch goed genoeg voor zijn woord. We moeten dat toch geloven, broeders. En laten we er maar vast op rekenen dat het gebeuren gaat. En laten we daarom maar vast allerlei maatregelen nemen. Zie je Daniël dat doen in Daniël 9? Nee. Gelooft hij die belofte dan niet? Jawel. Maar hij gaat er niet mee de boer op. Hij gaat ermee naar de binnenkamer. Want hij heeft in zijn leven wel geleerd dat Gods beloften waarachtig en betrouwbaar zijn. Maar dat de Heere ook wil dat om de vervulling van die belofte gevraagd wordt. Hij wil gebeden zijn. En Gods beloften, ze mogen Gods beloften zijn, maar ze worden niet automatisch vervuld. God schakelt bij de vervulling van zijn belofte dat gebed van zijn volk in. En nou had de Heere aan Daniël al die vaste grond gegeven. Zijn eigen woord. En Daniël kon daarop staan. Dat maakte het bidden voor hem makkelijker. Hij hoefde niet eerst te zoeken zoals de Canaanese vrouw. Is er een woord van hem waar ik hou vast aan kan krijgen? God gaf het hem zomaar. Maar hij is er ook gaan staan. En toen heeft hij staande op dat plekje met God geworsteld. En we hebben gelezen hoe hij met God geworsteld heeft. Met de belovende God. Maar niettemin. En daar zie je de verbinding tussen het derde en het tweede vereiste. Zoals we dat voor 2 weken geleden overdacht hebben. Je hoort Daniël dezelfde taal spreken als Ezra. Je hoort Daniël ook schuld belijden. En je hoort Daniël ook voor God bukken in het stof. En je hoort Daniël ook klagen over de zonde. De zonde van de vorsten. De zonde van de koningen. De zonde van de profeten. De zonde van de priesters. En wonderlijk. Wonderlijk is dat de Heere in de manier waarop hij het leven van zijn heiligen heeft laten beschrijven, altijd heel eerlijk te werk gegaan is. En als je van Abraham leest, dan lees je van Abrahams geloof. En je leest evengoed van Abrahams ongeloof. En als je van David leest, dan lees je van Davids geloof. Maar de Heere laat ons ook weten van Davids ongeloof. En van Davids vallen in zonde. En als je van Daniël leest. Er is niet één zonde die God uit het leven van deze Daniël heeft aangetekend. Nergens in het hele boek Daniël lees je één misstap van deze man. Je leest wel wat anders. Je leest wel dat er zo'n goed gerucht van deze man uitging. Je leest wel dat er zoveel oprechte vroomheid bij deze man gevonden werd. Dat zijn vijanden zelfs tanden knarsend moeten zeggen. We zullen nooit iets vinden in zijn leven waarover we hem kunnen beschuldigen. Een onkreukbaar mens. Een uitzondering, misschien wel, maar hij was het dan toch. Dat lees je wel. En als je deze onkreukbare, onbaatzuchtige, naar Gods wil levende, biddende Daniël, die daar 3 tijden daags, en wie doet dat? Wie doet dat hem na 3 tijdens daags? Voor zijn open vensters knielde om God te bidden. En die zich ook in de tijd toen er een wet uitgevaardigd was dat dat niet meer mocht. Zich aan die wet van zijn aardse koning niet stoorde. Maar getrouw aan zijn hemelse koning toch voor God boog. en toch zijn schuld beleed en toch Gods genade afsmeekte. Als je deze Daniël hoort bidden, en het heeft God goed gedacht om het gebed van deze Daniël in de schriften te laten opnemen, dan heeft Daniël het niet over zijn koningen en zijn profeten en zijn priesters die het allemaal zo verkeerd gedaan hebben, maar over onze koningen en onze profeten en over ons. Wij hebben gezondigd. Wij hebben goddeloselijk gehandeld. Zie je daar dat deze mens ook zijn nood en ellendigheid recht en grondig gekend heeft? Maar hij had dat stukje grond waar hij staan kon. En dat was vaste grond. En al moet hij dan ook zeggen, Heere, het is niet aan ons besteed en het is niet door ons verdiend. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij hebben goddeloselijk gehandeld. En hij zegt het maar weer en hij zegt het maar weer. Omdat zijn hart er zo vol van is en zijn geest er zo ondergebroken is. Maar dan gaat hij biddend pleiten, zonder dat hij de naam van de Heer Jezus noemt, toch op het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dan gaat hij pleiten op de waarachtigheid van Gods woord en van Gods belofte. En dan vraagt hij niet, Heere, geef. Maar dan zegt hij, Heere, vergeef. Daar zie ik hem, verlicht door de geest der profetie, de blik slaan op het kruis van Golgotha. Heere, vergeef. Dan is voor hem ook het belangrijkste niet dat ze weer naar Jeruzalem mogen terugkeren en dat ze weer op het eigen stukje grond mogen wonen waar hun vaderen gewoond hebben. En dan is het voor hem ook niet het belangrijkste dat de dingen weer worden zoals vroeger. Maar dan is het voor hem het belangrijkste dat de schuld van zijn volk uit Gods boek gedelgd zal worden. En daarbij pleit hij niet op zijn eigen gerechtigheden, want we horen hem in vers 18 zeggen, wij werpen onze smeekbeden niet neder op onze gerechtigheden. Had hij die dan? Wel nee. Maar het was toch zo'n vrome man, jawel. Maar met al zijn vroomheid en met al zijn deugdzaamheid en met alles waarin hij een voorbeeld is, ook voor vandaag nog. Voor jonge mensen, want het begon niet pas toen hij 80 was. Het begon al toen hij 14 was. Toen hij weigerde om te eten van de stukken van de spijs des konings. Toen hij weigerde om te eten van het menu van deze wereld. En toch geen gerechtigheden. Toch durft hij niet te zeggen, Heere, wij werpen onze smeekbeden neer op onze gerechtigheden. Wel nee, want hij had geleerd dat hij ook maar een wegwerpelijk leed zijn. Wat blijft hem dan over? Gods barmhartigheden. Gods barmhartigheden. En dat is ook het enige. En wat een wonder, daar heeft hij nou van gehoord. Daar had hij als kleine jongen al van gehoord. En daar had hij als kleine jongen al waarde in gezien. En dat is hem ook in dat hele leven in ballingschap bijgebleven. En dat heeft de Heere verdiept en versterkt in zijn leven. Gods barmhartigheden zijn ontferming. En dan is hij weer in het gezelschap van die Canaanese vrouw. Die ook bad, zonen Davids, ontferm u mijner. En in het gezelschap van die andere ellendige, die blinde Bartimeus, die ook bad, zonen Davids, ontferm u mijner. En in het gezelschap, hij mag dan zo'n groot man zijn, En die Canaanese vrouw mag een onbetekenende vrouw geweest zijn. En die Bartimeus mag een bedelaar geweest zijn. Misschien wel te vies om aan te pakken, wie zal het zeggen. Maar ze zijn in elkaars gezelschap. Als ze samen om dat ene bidden. Ontferm u, mijner. Barmhartigheid. Dat heeft een zondaar nodig. Een zondaar die ellendig eraan toe is. En dat door eigen schuld. Een zondaar die het verknoeid heeft. En die het nooit meer goed kan maken. Een zondaar die geloven moet. En die het niet kan. Een zondaar die grond moet hebben om op te staan. En die zichzelf niet vindt. Een zondaar die je dan ook niet helpt met het bevel des geloofs. Om het er maar op te dringen en hem er maar toe te forceren. Want hij leert het te goed. En hij leert het te smartelijk. Dat er wel een rotssteen is. En dat hij wel op die rotssteen moet komen. Maar met de dichter van Psalm 61 gaat hij bidden. Leid mij op een rots die mij te hoog zou zijn. Wel, en zo heeft Daniël verhoring ontvangen. En zo kreeg die Canaanese verhoring. En zo verhoort de Heere nog het geroep van zijn ellendigen. Ja, zelfs het zuchten van de gevangenen. Hij daalt nog verder af. Want het is niet eens altijd bidden. Het is niet eens altijd gearticuleerd bidden. Het is niet eens altijd dat je je zinnen kunt vormen en formuleren. En je woorden netjes op de juiste wijze in goed Nederlands of in een wat voor een andere taal ook onder woorden kunt brengen. Het is soms niet meer dan zucht. Het is soms niet meer, zoals Hiskia zegt, dan het gepiep van de zwaluw. Maar als het maar komt uit dat hart, dat toch in beginsel geleerd heeft, bij die God moet ik zijn. En van diens ontvangen. Vermingen moet ik het hebben. Als het maar komt uit een ziel die gezocht en gespeurd heeft, Heere, is daar nog een klein plekje waar ik staan kan. Alles beweegt en alles schuift en alles stormt en alles bruist. Maar is daar nog zo'n klein plekje wat u me geeft, waar ik staan mag. En waar ik antwoord ontvangen mag. En gewis, God hoort het gebed. Daar zou veel over te zeggen zijn. We spreken wel eens van onverhoorde gebeden. En we vinden in de schrift ook wel eens, zoals we dan denken, voorbeelden van onverhoorde gebeden. En hoe dat allemaal zit, gemeente, daar zullen we vanavond geen tijd aan besteden. Maar God hoort het gebed, ja. Zo is hij. En daarom mag ik hem u toch wel aanprijzen. En daarom mag ik u deze weg toch wel aanprijzen. En daarom mag ik u toch wel op het hart binden om die geest der gebeden te zoeken. Die u deze drie dingen, deze drie vereisten leren wil. Opdat ook uw bidden voor het eerst of bij vernieuwing Gode aangenaam zal mogen zijn. En opdat u ook zult mogen ondervinden dat de Heere in uw leven de hoorder der gebeden is. We hebben hem nodig, gelooft u dat? En er is geen andere God dan deze God. En er is geen andere grond dan de grond die hij ons geeft. En er is geen andere zaligmaker dan de zaligmaker van Golgotha. En er is geen andere mogelijkheid om verhoring van God te ontvangen in ons verdorven bestaan, dan alleen als God in zijn welbehagen ons aanziet, in zijn geliefde Zoon. Ik mag u die dienst des Heren toch nog wel aanprijzen, en die God en zijn dienst u op het hart binden. Zoek het buiten uzelf, in hem. Amen. Psalm 102, vers 7 en vers 11. Laten wij danken. Barmhartige God, we danken u voor uw onderwijs, voor het feit dat u ons leert, wilt leren bidden. Dat de schrift ons daarin voorgaat, dat onze catechismus daar een hulpmiddel bij mag zijn. Heren, er is alle reden om uw naam te erkennen voor het feit dat wij dit evangelie hebben mogen overdenken. En dat er in de schrift van die voorbeelden staan van mensen die ook in hun bidden en ook in hun worstelen ons tot een voorbeeld zijn nagelaten. Doe ons hun voetstappen drukken, Heren. En geef dat in ieder van ons, wie wij ook zijn, of we nou ooit wel eens echt gebeden hebben, of dat we er vreemdelingen van zijn, toch op die school van het gebed mogen komen of blijven, om door de geest der gebeden gedurig onderwezen te worden in dit heilige werk. Zo ontstaat de verbinding en zo wordt de gemeenschap immers beoefend. En zo is er ook hulp in de benauwdheid. En zo is er een toevlucht ten dagen van het onweer. En dat alles ter wille van de Heere Jezus Christus. Heere, heb dank voor het feit dat gij kracht gegeven hebt om uw woord te verkondigen. En u zou het kunnen wezen dat dit voorlopig de laatste preek is die uw dienstknecht in het midden der gemeente heeft gehouden. Nu hij een aantal zondagen niet zal voorgaan en de operatie dichterbij komt, laten we allen, wie we ook zijn, met het woord dat gij geeft en dat toch door God gesproken is en dat toch waar is in al zijn opzichten, laten we allen met dat woord van u werkzaam zijn en niet rusten voordat we het weten mogen dat ons leven geborgen is in Christus en bij God. Heere, wij bidden van u dat u ons verder genadig voor uw rekening wilt nemen, dat u ons zegenen wilt. Geef het bruidspaar van aanstaande vrijdag een gezegende dag met familie en bekenden. Wees in hun midden. En wilt u alles wel maken, o Heere, in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 113, het vierde vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.